Welkom. Vandaag nemen we samen een stapel bronnen door die jij hebt aangeleverd over cholesterolverlagende medicijnen. De statines dus.
Ja.
We hebben hier echt een mix voor ons liggen. Hè? Artikelen uit gerenommeerde medische tijdschriften zoals JAMA en The Lancet, dat soort werk.
Klopt.
Maar ook nieuwsberichten, analyses van toch wel kritische onderzoekers en commentaar op grote studies.
Inderdaad. En het centrale thema dat eigenlijk steeds weer opduikt in deze documenten, dat is toch wel de discussie over de bijwerkingen van statines.
Precies.
Niet alleen hoe vaak ze voorkomen, maar vooral ook hoe betrouwbaar is dat onderzoek erna nou eigenlijk, weet je? Er rijzen behoorlijk wat vragen.
Ja.
Over effectiviteit versus de nadelen. En ook over de manier waarop onderzoeksresultaten soms gepresenteerd worden.
Ja, precies. Dus onze missie vandaag is om de belangrijkste inzichten uit deze diverse bronnen te filteren. Wat vertellen ze nu echt over die bijwerkingen?
Mm-hmm.
En wat moeten we denken van die kritiek op de onderzoeksmethode en de interpretatie van data? We proberen samen met jou een helderder beeld te krijgen. Oké, laten we erin duiken.
Goed plan.
Een punt dat direct opvalt komt uit een artikel in JAMA uit 2017, specifiek gericht op 75-plussers.
Ja.
Daaruit blijkt dat het statinegebruik in die leeftijdsgroep flink is toegenomen. Maar, en dat is wel opvallend, de auteurs zagen geen significante winst in termen van sterfte.
Nee, precies.
Sterker nog, de schrijver, arts Gregory Curfman van Harvard Medical School, die waarschuwt dat deze medicijnen juist kunnen bijdragen aan bijwerkingen bij deze toch wel kwetsbare groep.
Ja, dat artikel verwijst ook naar een belangrijke studie, de OLHAT LLT trial. Dat is wel een bekende.
Ah ja.
Daarin kregen ouderen boven de 70 zonder hartziekte of pravastatine of een placebo. Na 6 jaar was de conclusie geen aantoonbaar voordeel voor de statinegroep.
Geen voordeel?
Nee. Er was zelfs een iets hogere sterfte, al was dat verschil statistisch niet significant. Dat moet je er wel bij zeggen.
Oké, dus toeval kan ook een rol spelen.
Ja, precies. NRC Handelsblad vatte het destijds wel kernachtig samen. Cholesterolverlagende statines zijn zinloos voor vrijwel gezonde ouderen. Dat was de kop.
Duidelijk. En Curfman noemt in dat JAMA-artikel ook specifiek een verhoogd risico op vallen als een bijkomend gevaar voor ouderen die statines slikken.
Mm-hmm.
Dat doet me denken aan een NOS-bericht. Eind 2019 was dat, geloof ik, dat meldde dat het aantal dodelijke valpartijen onder ouderen flink was gestegen.
Ja, dat herinner ik me.
Van 8 per dag in 2014 naar 13 per dag in 2019. Experts stonden toen echt voor een raadsel.
Ja.
Curfmans punt suggereert dus dat een verslechterde fysieke conditie door medicijnbijwerkingen, zoals van statines, mogelijk een onderbelichte factor is.
Nou ja, en er zijn stemmen die nog wel verder gaan, hè. De Britse arts Asim Malholtra, die is vaker kritisch over statines.
Ja, die naam komt vaker voorbij.
Precies. Die stelt in een van de bronnen zelfs dat 1 op de 3 75-plussers in het ziekenhuis belandt door ernstige bijwerkingen van deze medicijnen.
1 op de 3. Dat is echt...
Dat is een zeer forse claim, ja.
Dat roept wel de vraag op, hoe kan het dan dat grote, invloedrijke studies, zoals die veelbesproken review in The Lancet uit 2016, concluderen dat bijwerkingen juist buitengewoon zeldzaam zijn?
Ja, precies.
En dat je die eigenlijk alleen betrouwbaar kunt vaststellen in zogenaamde gerandomiseerde, gecontroleerde trials, die RCT's.
Ja, dat is een kernpunt van de kritiek die we in meerdere van deze bronnen terugzien. Kritische wetenschappers wezen er in 2018 al op dat ernstige bijwerkingen vaak pas na langere tijd optreden. Soms pas nadat een studie al is afgerond.
Oké.
Maar een misschien nog wel fundamenteler punt is de manier waarop veel van die RCT's worden opgezet. Kijk, vaak worden mensen die al tijdens de voorbereidingsfase van de studie bijwerkingen ervaren, simpelweg uitgesloten van deelname aan de eigenlijke studie.
Uitgesloten? Hoe werkt dat dan precies?
Nou, een veelgebruikte methode die in de bronnen wordt genoemd is de zogenaamde run-in periode.
Run-in periode?
Ja, medicijnendeskundige Dick Bijl legde dit in 2019 nog uit bij Radar Extra. Deelnemers slikken het medicijn dan al een tijdje voordat de officiële trial begint.
Aha.
Krijgen ze in die periode klachten, bijvoorbeeld spierpijn, dan worden ze niet meegenomen in de groep die uiteindelijk onderzocht wordt. Hun ervaringen tellen dus niet mee.
Dus die cijfers zie je niet terug in de eindresultaten?
Nee. TV-recensent Renate van der Bas noemde dit in Trouw destijds ronduit oneerlijk.
Dat klinkt inderdaad als een manier om de resultaten, nou ja, gunstiger te laten lijken dan ze misschien zijn. Worden daar ook voorbeelden van genoemd?
Zeker, zeker. Een prominent voorbeeld is de British Heart Protection Study, de HPS. Grote, invloedrijke RCT.
Ja.
Een artikel in Mayo Clinic Proceedings uit 2011 analyseerde deze studie. En die wees erop dat tijdens die run-in-periode ruim 11.600 potentiële deelnemers, dat is meer dan een derde, afvielen.
11.000?
Ja. Die deden dus niet mee aan de eigenlijke trial. Hun data werden niet gebruikt. Critici als Diamond en Rafnaskov suggereerden toen al, bijwerkingen zijn de meest logische verklaring voor deze enorme uitval.
Logisch, ja.
Farmacoloog James Wright noemde dit soort methoden dan ook geen fair play. Ja, het resultaat is potentieel een veel te rooskleurig beeld van de veiligheid.
Oké, dat is duidelijk. Maar wat zie je dan als je studies bekijkt die die run-in-periode niet toepassen? Die dus een meer, ja, realistischere groep mensen volgen?
Nou, dan krijg je vaak een heel ander beeld. De Franse Primo-studie uit 2008 bijvoorbeeld gebruikte bewust een ongeselecteerde populatie.
Oké.
Daar rapporteerde ruim 10% van de deelnemers spierproblemen. En voor sommigen waren die zo ernstig dat ze hun dagelijkse dingen niet meer normaal konden doen.
10%?
Ja. Arts Malcolm Kendrick merkte op dat dit percentage wel 10 tot 20 keer hoger ligt dan wat die onderzoekers van de grote CTT-analyse, die uit de Lancet, rapporteerden.
Zo hé. En die Primo-studie, staat die op zichzelf of zijn er meer van dat soort bevindingen?
Nee, zeker niet. Meerdere bronnen wijzen op vergelijkbare dingen uit andere hoeken. Een Amerikaanse enquête, Usage heette die, vond bij 30% van de patiënten bijwerkingen.
30%?
Ja. Het European Heart Journal noemt percentages spierpijn die variëren tussen de 7% en 29%. Het GAUS 3-onderzoek uit 2016 zag bij de veelgebruikte statine atorvastatine, Lipitor's de merknaam, ruim 21% spierpijn.
Ook fors.
Ja, significant meer dan bij de placebo-groep. En de allergrootste enquête die genoemd wordt van de National Lipid Association uit 2014 met meer dan 10.000 deelnemers.
10.000? Wauw.
Ja, die toonde aan dat 29% problemen ondervond. En let op, maar liefst 60% van de mensen die problemen hadden, stopte met de medicatie vanwege die bijwerkingen.
60% stopt ermee. Dat is veelzeggend.
Zeker.
Die spierklachten komen dus steeds terug. Is er eigenlijk een verklaring voor waarom statines die kunnen veroorzaken? Wat is het mechanisme daarachter?
Nou, een review uit 2018, die ook in de bronnen wordt aangehaald, wijst op een mogelijk mechanisme. Kijk, statines remmen de aanmaak van cholesterol, dat weten we.
Ja.
Maar ze remmen mogelijk ook de productie van een andere belangrijke stof, coenzym Q10.
Q10?
Ja, dat is een soort hulpenzym dat essentieel is voor de energieproductie in onze cellen. Vooral in cellen die veel energie verbruiken, zoals spiercellen, ook de hartspier zelf.
Oké.
De auteurs van die review speculeerden zelfs of dit mechanisme misschien een rol zou kunnen spelen bij de toename van hartfalen die je in veel westerse landen ziet.
Interessant. Naast dat filteren van patiënten vooraf, worden er nog andere manieren genoemd waarop het beeld van bijwerkingen mogelijk vertekend wordt?
Ja, onderzoeker Uwe Ravenskov beschreef al in 2011 een andere methode. Het versnipperen van bijwerkingen over heel veel verschillende categorieën.
Versnipperen?
Ja, neem bijvoorbeeld psychische klachten. De Amerikaanse FDA staat toe om die onder te verdelen in wel 23 verschillende rubrieken. Geheugenverlies, dementie, depressie, verwardheid, enzovoort, enzovoort.
23?
Ja. Ernstige spierpijn kan ook weer in 11 verschillende categorieën vallen. Door dit zo op te splitsen, blijven de percentages per individuele categorie laag, vaak onder de 1%.
Ah, slim. Of, nou ja, listig.
Precies. Volgens wijlen lipide-deskundige Joel Kaufman was dit een bewuste strategie om de wat engere bijwerkingen onder de 1% te houden in de rapportages.
Oké, laten we dan eens kijken naar die grote analyse in The Lancet uit 2019. Die kwam van de Cholesterol Treatment Trialists Collaboration, de CTT, geleid door Rory Collins uit Oxford.
Ja, die ja.
Gebaseerd op 28 RCT's was de conclusie heel positief. Statines zouden nut hebben voor alle leeftijden, ook boven de 75. Dat werd breed opgepikt door media als CNN en ook Medisch Contact hier.
Klopt, klopt. Maar ook op deze studie kwam forse kritiek. Dat blijkt wel uit de bronnen. Uvravneskov bijvoorbeeld, die dook dieper in de cijfers.
Oké. Okay.
Die claim van 12% minder sterfte klinkt mooi, maar hij berekende de number needed to treat. Dus hoeveel mensen moet je behandelen voor een bepaald resultaat?
Ja, de NNT.
Precies. In dit geval, je zou 2020 patiënten een jaar lang moeten behandelen om één sterfgeval te voorkomen.
2020?
Ja, dat is een extreem hoog getal. Zeker als je bedenkt dat de bijwerkingen hierin nog niet zijn meegewogen.
Nee, inderdaad.
Ravenskov wees er ook op dat in een van de studies die meedeelde, de IDEAL-studie, bijna de helft van de deelnemers ernstige bijwerkingen rapporteerde. Maar dat stond alleen in de tabellen, niet in de samenvatting of de conclusie van het artikel.
Verstopt dus eigenlijk. Was er nog meer kritiek op die Lancet-studie?
Jazeker. Malcolm Kendrick reageerde bijvoorbeeld via een rapid response in het BMJ, het British Medical Journal.
Oké. Okay.
Hij stelde dat de claim van 28 studies misleidend was. Na filtering op relevantie bleven er volgens hem maar 16 over.
16 maar?
Ja, en de allergrootste studie in die analyse, dat was de eerder genoemde Heart Protection Study, de HPS, die nota bene geleid werd door Rory Collins zelf, de hoofdauteur van de Lancet-analyse.
Oh, wacht even. Dus de leider van de analyse was ook leider van de grootste studie erin.
Precies. En een ander heikel punt dat Kendrick en anderen aanstippen. De CTT-groep heeft als enige toegang tot de ruwe individuele patiëntgegevens van veel van deze studies.
Alleen zij?
Ja. Die data zijn eigendom van de farmaceutische bedrijven die de studies financierden en worden niet gedeeld met onafhankelijke onderzoekers.
Dat gebrek aan toegang tot ruwe data, dat is dus echt een terugkerend punt van kritiek, begrijp ik.
Absoluut. Kendrick wees er ook op dat die gerapporteerde 21% daling in grote vasculaire gebeurtenissen voornamelijk bestond uit niet-fatale hartaanvallen en beroertes.
Niet-fataal?
Ja. De totale sterfte, dus het aantal mensen dat overleeft ongeacht de oorzaak, daalde niet significant in die CTT-analyse. Het BMJ riep al in 2014 op tot het delen van die rauwe data.
Ja.
En onderzoeker John Abramson noemde het achterhouden ervan ethisch dubieus. Asim Malhotra pleitte in 2019 zelfs voor een parlementair onderzoek naar deze CTT-data en mogelijke manipulatie.
Heftig. En hoe ging de pers om met deze controverse? Want die Lancet-studie kreeg veel positieve aandacht.
Wisselend, zo lijkt het. De bronnen noemen het voorbeeld van de Daily Mail die in 2019 groot kopte dat statines wel beschermen. Maar die negeerde de kritiek grotendeels.
Oké.
Ze vermelden bijvoorbeeld ook niet een Deens onderzoek gepubliceerd in het BMJ in 2015 dat berekende dat de gemiddelde levensverlenging door statines, gemeten over de looptijd van de studies, meestal 2 tot 6 jaar, slechts 3 tot 4 dagen was.
3 tot 4 dagen?
Ja. Of een Nederlands onderzoek uit 2011 dat de uiteindelijke levenslange winst voor een 50 of 60-jarige man schatte op zo'n 4 maanden.
4 maanden? Dat zet die claims over grote voordelen wel in een heel ander perspectief.
Inderdaad. En het is veelzeggend dat zelfs het Amerikaanse College voor Cardiologie, de ACC, al in 2015 een statement uitbracht waarin ze pleiten voor de erkenning van statine-intolerantie.
Statine-intolerantie?
Ja. Ze definieerden dat als de situatie waarin een patiënt vanwege bijwerkingen niet in staat is om minstens 3 verschillende soorten statines te verdragen. En ze benadrukten expliciet, dit is geen mythe.
Duidelijk signaal. Een ander belangrijk aspect is het gebruik van statines voor primaire preventie. Dus bij mensen die nog geen hart- of vaatziekte hebben, puur om problemen te voorkomen. Wat zeggen de bronnen daarover?
Nou, daar is cardiologe Rita Redberg, hoofdredacteur van JAMA Internal Medicine, heel duidelijk over in een artikel uit 2017. De titel zegt al veel, statine debat voor primaire preventie, intensief debat, zwakke data.
Zwakke data?
Ja. Haar conclusie, na analyse van het bewijs, bewijs ontbreekt dat statines bij primaire preventie leiden tot een betere kwaliteit van leven of een langer leven. Einde citaat.
Dat is een stevige uitspraak, zeker van een hoofdredacteur van zo'n belangrijk tijdschrift.
Zeker. En John Abramson, ook van Harvard, voegt daarin een andere bron aan toe dat de adviezen van de invloedrijke Amerikaanse USPSTF, de Preventive Services Task Force, over primaire preventie grotendeels gebaseerd zijn op onderzoek gefinancierd door de farmaceutische industrie.
Ah, daar heb je dat punt weer.
Precies. En van dat soort onderzoek is volgens hem een andere bekend dat het de nadelen, de bijwerkingen dus, vaak systematisch onderrapporteert. Hij signaleert hetzelfde probleem bij richtlijncommissies in het VK, NICE, en de VS.
Wordt dat probleem met belangenverstrengeling ook verder onderbouwd in de bronnen? Zijn er cijfers?
Ja, de bronnen vermelden dat bij zowel de NICE-commissie in 2014, daar hadden 8 van de 12 leden financiële banden.
8 van de 12?
Ja, en bij een Amerikaanse commissie in 2013 hadden 8 van de 16 leden dat ook. Een significant deel dus. Dit leidde destijds tot veel discussie en oproepen tot strengere regels.
Begrijpelijk.
Abramson berekende ook, op basis van de data die de USPSDF zelf gebruikte, de NNT voor primaire preventie. Dus hoeveel gezonde mensen je moet behandelen.
Ja.
Je moet 138 gezonde mensen gemiddeld 3,5 jaar behandelen om 1 enkele niet-fatale hartaanval of beroerte te voorkomen.
138 mensen, 3,5 jaar lang, voor 1 niet-dodelijk event.
Precies. Hij vindt dat patiënten deze informatie moeten krijgen om een weloverwogen keuze te maken. En hij wijst erop dat leefstijlaanpassingen vaak veel effectiever zijn.
Oh ja?
Ja, een gezonde leefstijl kan de kans op hart- en vaatziektes tot wel 3 keer sterker verlagen dan statines doen bij primaire preventie.
3 keer sterker, dat is significant.
Zeker.
Dan komen we bij een heel intrigerend punt dat in meerdere bronnen naar voren komt. Het verschil in onderzoeksresultaten voor en na het jaar 2005. Wat is daarmee aan de hand?
Ja, dat is inderdaad een opvallende observatie. Een Japanse evaluatie uit 2015, geleid door professor Okoyama, vergelijkt specifiek statineonderzoek van voor 2005 met onderzoek dat daarna is gepubliceerd.
En waarom 2005?
2005 is een belangrijk jaar omdat de Europese Unie toen strengere regels invoerde voor de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek. Met name wat betreft de invloed van sponsors. De farmaceutische industrie dus.
Oké, strengere regels. En wat was de uitkomst van die vergelijking door Okoyama?
Die was, behoorlijk schokkend eigenlijk. Kijkend naar het onafhankelijke onderzoek van na 2005, concludeerde Okoyama en collega's, statines verlagen het cholesterol, maar dit leidt niet tot een aantoonbaar positief effect op het voorkomen van hart- en vaatziekten.
Geen positief effect.
Nee, ze gaan zelfs verder. Ze suggereren dat de epidemie van hartfalen en aderverkalking paradoxaal genoeg verergerd kan worden door het wijdverbreide statinegebruik.
Verergerd? Hoe zou dat dan kunnen?
Ze wijzen op mogelijke negatieve effecten op vitamine K2, een vitamine die belangrijk is om aderverkalking tegen te gaan, en opnieuw op dat coenzym Q10, essentieel voor de energieproductie in de hartspier.
Dus weer die Q10.
Ja, Okoyama pleitte dan ook voor een kritische herevaluatie van de huidige richtlijnen. En in lijn hiermee keek de Franse cardioloog Michel Delors-Geril in 2016 juist naar de grote, invloedrijke studies van voor die strengere EU-regels van 2005.
Oké, de oudere studies.
Ja, zoals de bekende Jupiter- en 4S-studies. Zijn conclusie was eveneens vernietigend. Statines zijn niet effectief, nog bij primaire, nog bij secundaire preventie. Dus ook niet bij mensen die al ziek zijn.
Ook niet bij secundaire preventie.
Nee, hij stelt dat dit oudere onderzoek waarschijnlijk gebrekkig is, voornamelijk met betrekking tot de veiligheid. En hij pleit voor een volledige herziening van de aanbevelingen. Hij stelt dat de huidige claims over effectiviteit niet zijn gestoeld op bewijs. Dat soort uitspraken leidden destijds tot, best bezorgde reacties.
Kon ik me voorstellen, dus die scheidslijn rond 2005 lijkt echt een belangrijk punt van discussie te zijn in deze bronnen.
Zeker. Die Lancet-analyse uit 2019 van Bagent en Collins werd ook in dit licht opnieuw bekritiseerd. Onderzoeker Dr. Zoe Harcombe analyseerde de data en wees erop dat Bagent's eigen grafieken in die publicatie geen statistisch significante voordelen lieten zien voor sterfte of hart- en vaatziekten bij 75-plussers zonder eerdere vaatziekten.
Geen significant voordeel, zelfs in hun eigen data?
Nee. Malhotra's conclusie was dan ook onomwonden: geef geen statines aan ouderen op basis van deze data.
En zijn er nog meer recente analyses die dit beeld ondersteunen, dat beeld van na 2005?
Ja, een Amerikaanse studie uit 2018 van Dubrov analyseerde 19 RCT's die na 2005 waren uitgevoerd. Slechts één daarvan toonde een statistisch significant voordeel op totale sterfte.
Eén van de 19?
Ja. Hun conclusie? De lipidehypothese, het idee dat cholesterol verlagen automatisch goed is, heeft de tand destijds niet doorstaan. De focus op alleen LDL-verlaging levert in recentere, onafhankelijker onderzoek geen consistente resultaten op als je kijkt naar harde eindpunten zoals overlijden. Zelfs de allereerste grote statinestudie, de 4S-studie uit 1994, die vaak wordt aangehaald als het bewijs.
Ja, die ken ik.
Die ontkomt niet aan kritiek. Een heranalyse uit 2003 toonde aan dat alleen een specifieke subgroep mensen met en hoog LDL en hoge triglyceride en laag HDL, het goede cholesterol, er baat bij had. Mensen met alleen hoog LDL, maar verder normale waarden, zagen geen voordeel.
Alleen een kleine subgroep dus eigenlijk.
Ja, en Okoyama, de Japanse onderzoeker, trekt na zijn publicatie in dat peer-reviewed tijdschrift Expert Review of Clinical Pharmacological een zeer radicale conclusie. Hij stelt ronduit: statines versnellen aderverkalking en veroorzaken hartfalen.
Versnellen?
Ja. De cholesterolhypothese is onjuist, zegt hij. Zijn advies? Er is geen bewijs om mensen statines aan te bevelen en patiënten die ze gebruiken zouden daarmee moeten ophouden. Hij wijt het decennialange enthousiasme volledig aan onbetrouwbaar door de industrie gesponsord onderzoek van voor 2005.
Poeh, dat is nogal een statement. Oké, een hoop informatie, veel kritische geluiden. Als we dit allemaal samenvatten, wat zijn dan de kernpunten die we uit deze bronnen kunnen halen voor jou als luisteraar?
Ik denk dat er een paar belangrijke thema's steeds terugkomen. Ten eerste zijn er serieuze vraagtekens bij hoe vaak en hoe ernstig bijwerkingen van statines nu echt voorkomen. Veel van deze bronnen suggereren dat dit veel vaker gebeurt dan de grote, gesponsorde trials rapporteren.
Ja.
Ten tweede wordt de effectiviteit in twijfel getrokken, met name voor ouderen boven de 75 zonder hartziekte en voor primaire preventie bij gezonde mensen. Wegen de voordelen daar wel op tegen de mogelijke nadelen? Dat is een vraag die steeds terugkomt.
En misschien wel het meest fundamentele punt dat naar voren komt uit al deze documenten.
Is de betrouwbaarheid van het onderzoek zelf? Dat staat echt ter discussie. De bronnen wijzen op methodologische problemen, zoals die run-in periodes die patiënten uitsluiten.
Ja, dat filteren.
Precies. Het selectief rapporteren van resultaten, het gebrek aan toegang tot ruwe data voor onafhankelijke controle, de mogelijke invloed van financiële banden met de industrie. En dan is er die opvallende discrepantie tussen studies van voor en na 2005, toen die regels werden aangescherpt. Dat alles roept fundamentele vragen op over de stevigheid van het bewijs waarop de huidige richtlijnen en het wijdverbreide gebruik van statines zijn gebaseerd.
Hopelijk geeft deze analyse van de documenten die je ons hebt gegeven je meer context en ja, wat handvatten om de informatie die je tegenkomt over statines kritischer te kunnen wegen en te beoordelen.
Ja, en misschien nog een laatste gedachte om mee te nemen die hieruit voortvloeit. Als nieuwer, onafhankelijker onderzoek consistent minder positieve resultaten laat zien dan ouder, mogelijk methodologisch zwakker onderzoek, in hoeverre zijn de huidige medische richtlijnen, die vaak nog sterk leunen op die oudere studies, dan nog wel up-to-date?
Goeie vraag.
En wat betekent die mogelijke kloof voor het gesprek dat jij of mensen in je omgeving voeren met een arts over het wel of niet starten of doorgaan met statines?
Ja, dat is wel iets om even over na te denken, denk ik.